We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 287. Vers 1, 4 en 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde. 287. En ik moet Johannes zeggen, want anders heb ik een probleem. Ons volgende lied is 349. En we gaan het weer proberen. Versen 1, 4 en 5. 1, 4 en 5 van 349. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. Ons laatste lied van de voorzang is 569. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. 569, alle versen. Dat kan niet fout gaan. Welkom, ook als je hier voor het eerst bent. We hopen dat u zich thuis zult voelen. In het bijzonder ook onze broeder Schouten, welkom. We wensen je God zegen met het brengen van zijn woord. Meta, dank je wel dat je ons weer wilt begeleiden. Ik heb nog een paar mededelingen. Volgende week zondag hoopt hiervoor te gaan onze broeder Reinie Schoorstra. Ook daar bent u even uitgenodigd. Dinsdag hebben we weer de maandelijkse Bijbelstudie onder de begeleiding van Bert van Twillen. De Petrusbrief waren daarin behandeld. We beginnen mee om 2:00. Aanstaande vrijdag, daar gaan we hier vandaan met een verschillende auto's naar Christus over Israël. Er is een tentoonstelling over Jeruzalem. Als u mee wil, dan kunt u zich daarvoor bij Ellie opgeven. En diegenen die zich opgegeven hebben, die ontvangen dan morgen over een mail. Ontvangt u die mail niet, meld het dan even. Ik heb hier twee boeken. Die zijn door onze broeder Henk Schipper vlak voor zijn heen gegaan nog geschreven. Deze komt net van de drukker af. Ze liggen op de boekentafel. Er liggen meer boeken van hem. De prijs is net dus het evangelie. Het is gratis, dus geniet ervan. Heb ik nog een bos bloemen weggegeven. Die gaat in Gea van Reemst. Ook daar mag jij van genieten. Ik lees u dan een tekst voor uit Spreuken 28 vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die vindt ontferming. Tot zover. Terwijl we de dienst overdragen aan onze broeder Schouten, zingen we 363, de eerste twee versen voor de begroeting en vers 3 na. 363, God heerst als opperheer. En zo mogelijk doen we het staande. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor altijd trouw houdt, niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom genade zij u in vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen.
Oh,
broeders en zusters. Goedemiddag, goedenavond, wat zal ik zeggen? We zitten een beetje in het grensgebied natuurlijk. Goedenavond heeft u meestaan, want dat duurt nog het langst. Maar mogen de Heer ons zegenen, bemoedigen, versterken in dit uur dat we hier bij elkaar zijn. Want daar gaat het ons om. We hebben deze dienst aan hem opgedragen. We mogen ook in vrijmoedigheid tot hem naderen. Mag ik voorgaan in gebed? Vader in de hemel. We zijn hier op dit uur, deze middag, bij elkaar gekomen. En we zingen onze liederen. Met blijdschap, met vreugde. We maken u daarin groot. En dat doen we met recht. Want u bent de schepper van de hemel en van de aarde. Omdat u het gewild hebt. Omdat u het uitgesproken hebt. Zijn alle dingen die wij kunnen waarnemen ontstaan. En we zien daar uw grootheid in. We zien daarin uw liefde. We proeven daardoorheen uw genade. Juist daar waar wij ook beseffen dat de zonde kwam in uw schepping. En de mens de kroon op uw schepping werd juist de drager van die zonde, wij. Maar u hebt niet opgehouden ons lief te hebben. U hebt uw plan niet opgegeven. En daarmee gaat u tot op deze dag door. En u zult doorgaan totdat uw plan voltooid zal zijn. En we danken dat wij dat plan mogen kennen vanuit uw woord. Dat mogen lezen, dat mogen bestuderen. En dat woord beschrijft uw plan met ons mensen. Daar willen we ook vanavond weer iets van verstaan, iets van gaan begrijpen, meer inzicht in krijgen. Het ontbreekt ons misschien aan wijsheid en aan kennis, maar we mogen vrijmoedig u daarom bidden, opdat wij van u die kennis en die wijsheid tot het verstaan van uw woord mogen ontvangen. En eruit die bemoediging, die troost en boven alles die hoop mogen ontvangen. Hoop die gebaseerd is op de gave van uw Zoon, onze Heer Jezus. Want zo lief hebt u ieder van ons gehad, dat u ons uw eigen Zoon niet hebt onthouden, maar voor ons allen hebt overgegeven. Heer Jezus, daarom brengen wij u ook de eer, daarom verheerlijken wij u voor het volbrachte werk. Wij danken dat u uw geest hebt gezonden om ons in alle waarheid te leiden, ons te inspireren, ons uw woord te doen verstaan. Heer, u weet welke dingen ons zo dagelijks bezighouden. En dat kunnen veel dingen zijn in deze wereld. En veel daarvan zou ook ons met zorg kunnen vervullen. Maar we willen niet zien op die donkere dingen van de samenleving. Maar wij willen dat ons oog gericht is en blijft op de volleinder van ons geloof, op u, Heer Jezus. Neem daarom weg uit onze harten, uit onze gedachten, wat dat in de weg zou kunnen staan. En zo dragen wij dit samen zijn aan u op. We zijn hier gekomen als een groep mensen bij elkaar die uw naam belijden. Maar buiten ons zijn nog zoveel andere mensen die uw liefde niet kennen, uw liefde niet verstaan. Die leven met de zorg van deze wereld. Heer, ontferm u over deze wereld. En u bent het die ons, uw gemeente, daartoe wil gebruiken. Inspireer ons daartoe ook deze avond door uw woord. Opdat wij met een woord van uw liefde, van uw genade, van uw trouw in deze wereld als uw kinderen openbaar mogen worden, meer dan voorheen. We bidden voor uw volk Israël. Uit uw woord weten wij dat er een bedekking over hen ligt. Wij weten, Heer, dat zij Lo-Ami zijn, Lo-Ruhama, niet uw volk, geen ontferming op dit moment. En daarom hebben zij zoveel zorg ook in deze wereld. Wij bidden, Heer, dat de harten geopend mogen worden. En dat gezien zal worden dat Jezus Christus, uw Zoon, hun Messias is. Dan zal deze wereld worden een rijk van vrede. 1000 jaar lang. U hebt dat beloofd in uw woord. En wij geloven dat het gaat komen. Wij bidden, Heer, wil in ons midden zijn. Door genade, ook in dit uur, in Jezus' naam. Amen. Zullen wij gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer? Lied nummer 5, dat is helemaal vooraan, dat begrijpt u natuurlijk, het eerste, het tweede en het derde vers. En ja, laat dat ook voor ons een motto zijn. Al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? De eerste 3 coupletten. Gestoffeerde stoel eventjes lekker zit dan de kruk. Hè? Ja. We willen gaan lezen met elkaar uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. De vorige keer, de eerste keer dat ik hier met u, bij u was, na lange tijd, heb ik met u gesproken over Ezechiël. Ik geloof dat ik het u nogal moeilijk heb gemaakt. Hè? Ja. Het ontwikkelt zich wel voor onze ogen. Hoor. Wat ik gezegd heb, zie je nu gebeuren dat Rusland en Perzië bij elkaar komen. Ik heb het u gezegd. En wat je ook ziet gebeuren is dat aan Israël getrokken wordt aan de andere kant. Maar goed, dat was toen en dat was misschien een beetje ingewikkeld, ik weet het niet. wel belangrijk. Ik wil nu met u lezen, dat is mooi ook, 1 Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. Daar lezen we Paulus Silvanus, die ook Silas wordt genoemd op andere plaatsen, Paulus Silvanus en Timotheus, aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. We weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Tot zover willen wij deze avond uit het woord van de Heer lezen. Mogen hij het ook rijk zegenen aan ons. Ik wil het met u gaan hebben over Thessalonicenzen, dat begrijpt u. Misschien val ik nog wel eens een keertje vaker in de komende tijd dat een collega om welke reden dan ook niet kan. En ik heb bij mezelf gedacht, nou, als dat gaat gebeuren, wil ik u langzamerhand een beetje door de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen heen leiden. Een beetje vers voor vers, zodat we goed inzicht krijgen in datgene wat geschreven staat. En de brief van de apostel aan de Thessalonicenzen, die eerste, dat is vaak ook een brief door zogenaamde giliasten zeer gewaardeerd woord. Ja, een moeilijk woord, giliasten, daar begint hij alweer. Komt van het Griekse woordje gilioi, wordt het niet veel helderder van, maar dat betekent gewoon duizend. En giliasten, dat zijn mensen die geloven dat het duizendjarig vrederijk nog moet komen. Dat zijn giliasten, die geloven dat het nog komen moet. Er zijn ook mensen die denken dat we nu al in het duizendjarig vrederijk leven. Die hebben waarschijnlijk geen abonnement op een krant, te kijken nooit naar het journaal. Anders zou ik niet weten hoe ze erop gekomen zijn. Maar ja, en lang geleden dachten mensen dat het duizend jaar voorbij was. Dat was omstreeks het jaar 1000. En ook dat was een foute leer. En als je een foute basis hebt, kom je verkeerd uit. En we weten dat niet allemaal misschien, maar 1000 jaar geleden, toen dus gedacht werd dat het 1000-jarig vrederijk gepasseerd was, verwachtte men, en dat was ook al een foute bijbeluitleg, dat de Messias aan het einde van die 1000 jaar, de Heer Jezus, terug zou komen. En dat gebeurde niet, want ook dat is een foute bijbeluitleg. Maar in plaats van de Bijbel opnieuw grondig te onderzoeken, zocht men naar de oorzaak daarvan en toen zei men in Jeruzalem, daar heerst de Mohammedaan, de islam. En dat is de aanleiding geworden tot de meest zwarte bladzijde van het christendom, de kruistochten. En ziet u wat er voort kan komen uit verkeerde interpretatie, uitleg van de Bijbel. Gileasten, waar ik mij toe reken, en ik hoop dat u dat ook bent, geloven dat het duizendjarig rijk nog moet komen. Dat gaan we ook wel ontdekken als we verder komen in de Thessalonicenzenbrief. Maar ik wil het met u nu gaan hebben over de gemeente. Over, laten we zeggen, de ideale gemeente. Of, als u dat liever hebt, over de ware gemeente. Ik geloof dat die ons in deze brief wordt geschetst. Kan haast niet anders, dan moet een Maranatha-gemeente zijn. Nou, dat gaat u vanzelf ontdekken, dat komt hier ook wel in naar voren. De gemeente. Het gaat in deze brief, het gaat eigenlijk altijd in het woord van God om de gemeente. Het hoofddoel van Gods schepping is dat de Heere God een mens heeft, een mensheid heeft, waarvan hij kan zeggen, ik ben van hen en zij zijn van mij. Dat is het ultieme doel van God, die gemeenschap tussen hem en de mens. In Ezechiël 37 vers 27 staat het, ik ben hun God en zij zijn mijn volk. Dwars door de Bijbel heen is dit plan blijven bestaan. Naar Gods beeld en gelijkenis. Ondanks het falen van ons mensen. Ondanks dat wij wegliepen. In Handelingen 15 vers 14. Net ging het om Israël, maar nu gaat het om de gemeente. Daar staat ongeveer hetzelfde. En voor zijn naam uit hen, de heidenen, een volk aan te nemen. Dat is het ultieme doel van God. Daartoe werd de mens geschapen, Adam en Eva. Als je die geschiedenis leest, dat is prachtig toch? Een ideale omgeving. Voortdurend vers fruit en ik denk ook wel verse groenten. Een schitterende tuin aangelegd. En 's avonds kwam de Heer. Kunt u zich een betere avondsluiting voorstellen dan dat 's avonds de Heer bij u komt? We zijn nu in zijn naam bij 1, 2 of 3, we zijn met meer. De Heer is in ons midden, maar toen was dat veel, ja, tastbaarder is natuurlijk niet het goede woord, maar het werd toch veel indringender ervaren door Adam en Eva. Dat mag duidelijk zijn, want de Heer had zich nog niet hoeven terugtrekken vanwege de barrière zonde. Maar wat een dagsluiting, iedere dag weer. Maar u weet hoe het ging. De duivel die kwam ook langs. En de duivel begon vragen te stellen, die begint altijd te peuteren. De Heere heeft zeker wel gezegd, enzovoort. En zo gaat het altijd met de boze. Hij stelt altijd vragen, kritische vragen aan het woord van God. Is het wel zoals het staat? Dat was in die tijd zo, maar het is nu anders geworden. Altijd wordt dat woord van God ter discussie gesteld. Als je erover nadenkt, is dat ook uitspreken van wantrouwen naar God. Want het is Gods woord. God, klopt het wel wat u zegt? Begrijpt u? Het ging fout. We weten dat. En de Heere God begint later opnieuw met een volk. En u weet vast wel van de roeping van Abraham uit Ur, van zijn reis met zijn neef Lot. U weet ook van vallen en opstaan, wat bij Abraham ook voortkwam. En we weten dat uit hem dat volkje kwam, man of 70 ging nog wat, wat naar Egypte trok. Maar daar werd het een groot volk. En met dat volk ging Yahweh, de Heere God, onderweg. En hij wilde dat plan verder ontwikkelen. Zijn volk zo maken dat zijn volk zou opvallen in positieve zin in deze wereld, omdat de wereld zou erkennen dat er een God is. Voor Israël, maar ook voor alle mensen. We weten hoe het gegaan is. De ballingschap, daarvoor nog Assyrië die 10 stammen tot nu toe zoek heeft gemaakt. Toen kwam de ballingschap naar Babel, 2 stammen. Na 70 jaar las Daniel en hij bad tot God. U had gezegd het zou 70 jaar duren, want dat staat in uw woord, Jeremia. En na 70 jaar keerde helaas maar een klein deel van het volk terug, zo'n 42.000 personen. Maar wel een belangrijk deel, die rest. Want uit dat deel werd de Messias geboren, Jezus Christus, Gods Zoon. En Jezus kwam. Dat volk is een bijzonder volk, een gezegend volk. En Jezus onderwees hen. Met prachtige woorden. U kent de evangeliën misschien wel. Ik hoop dat. U leest ze, ga het anders doen. En in Mattheüs 12 vers 24, en dat is dramatisch, lezen we dat Jezus door het volk wordt verworpen. De leiders van het volk dichten Jezus Christus, Gods Zoon, toe dat hij Beelzebul, dat hij de duivel is. Maar ernstiger kunt niet maken dat je van Jezus zegt, hij is Beelzebul. Hij is de duivel, de leiders van het volk. En vanaf dat moment lees je ook, Mattheüs 13, dat de Heer Jezus op een andere manier begint te spreken in gelijkenissen. Hij werpt als het ware naar zijn volk een barrière op, behalve naar degene die wel naar hem willen horen. De geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Dat zijn aspecten uit het Oude Testament die betrekking hebben op de gemeente, maar die in het Oude Testament nog verborgen waren, geheim waren. Hoe de gemeente zou komen, hoe haar karakter zou zijn. Haar inwendige waren de ideale vorm, maar ook haar protserige buitenkant met schijnheiligheid. Een valse kerk uiteindelijk, die, zo lezen we veel later in de Bijbel in Openbaring, geoordeeld zal worden. Die gemeente, daar sprak Jezus van. In Handelingen 2 lezen we haar ontstaan, ook een beetje van haar eerste geschiedenis. De Heer zoekt een volk voor zijn naam. Ondanks de zondeval van Adam en Eva, waarmee de mensheid wij gecorrumpeerd werd. Ondanks de verwerping door Israël, geeft God zijn plan niet op en gaat door en zoekt een volk. De Heere God, Yahweh, reageerde op de val van Adam en de verwerping van Israël door een nieuw lichaam te creëren. Een lichaam van gelovigen, de gemeente van Jezus Christus. En God nodigt altijd nog uit. Het is wat we noemen genadetijd. Nog altijd kunnen mensen ingelijfd worden. En deel gaan uitmaken van dat lichaam, de gemeente, dat lichaam van Christus. In Mattheüs 16, vers 16, komen we een heel bijzonder moment tegen. De Heer Jezus die heeft gevraagd aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Er komen daar verschillende antwoorden. En dan vraagt de Heer, maar gij? Wat maakt hij het persoonlijk? En laat ik het nu ook maar persoonlijk maken. Wie zegt gij? Wie zegt u, jij, dat ik ben? En God geeft u de belijdenis van Petrus in het hart. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is het enige goede antwoord. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan komt het voor ons belangrijke nu. En ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op deze Petra, dat wil zeggen op deze belijdenis, dat Jezus de Christus, de Zoon van de levende God is. Op die belijdenis wordt de gemeente gebouwd en nergens anders op. Jezus zegt als het ware, ik weet dat Adam viel en ik weet dat Israël mij verwierp. Ik weet het allemaal. Ik ken de verdorvenheid van de mens, maar ik geef niet op. Ik ga door en ik zoek een volk voor mijn naam, de gemeente. Maar hij zegt er nu iets bij wat in het verleden niet geschreven was. Hij zegt er nu bij, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus in tegenstelling met Adam en Eva en met Israël, wordt van de gemeente gezegd, de poorten van de hel, de duivel, hoe die ook zal proberen, zal de gemeente niet kunnen overweldigen. Is dat niet een enorme troost? We voelen ons vaak zo klein, zo zwak. En misschien die grote wereld zo timide, wat er allemaal gebeurt. En het stemt ons misschien wel droef. Maar weet, als u bij Christus hoort, ingelijfd bent, omdat u op die belijdenis staat, de poorten van de hel zullen u nooit kunnen lostrekken van Jezus Christus. Is dat geweldig? De duivel probeerde het wel. Hij begon 2000 jaar geleden met vervolging van gelovigen. We weten dat uit de Bijbel al natuurlijk. Stefanus en anderen en de apostelen die zijn op een na allemaal ook geëxecuteerd. En dat ging nog een tijdje door. Maar de duivel leerde dat werkt niet. Hij ontdekte wat wij in het spreekwoord nu zeggen. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Want de kerk groeide juist. En toen begon hij op een andere manier. Hij begon de kerk een vooruitgeschreven hoge positie te geven. En dat is een lastige verleiding. Want toen werd het eigenlijk wel aangenaam om van die gemeente deel uit te maken. En de mensen kwamen bij die kerk niet omdat ze wederom geboren waren, maar ze wilden voort. Ze wilden carrière maken. Dan moest je bij die kerk horen. En zo zijn velen die kerk binnengekomen. Zonder dat ze wederom geboren waren. En toen kwam de kinderdoop. Ik zeg het maar even. Toen werd het al helemaal lastig om naar wedergeboorte te vragen. Er is maar één manier om ingevoegd te worden. En dat is door het geloof in Jezus Christus. Jezus zelf zegt in Johannes 10, vers 10, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Ja, wacht eventjes, de welvaartspredikers, die sluiten zich niet aan. Hè? Die denken, dat is prachtig, dit gaat mooi worden. Maar er zijn ook nog wel wat andere woorden. Het leven wat de Heer Jezus biedt, die overvloed, gaat ook over de grenzen van dit leven heen. In deze wereld, als we volgeling zijn, moeten we kruis dragen. Maar Jezus wil dat leven geven. En hij zegt dan ook, en u kent allemaal die tekst, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader. Daar is leven en overvloed. Niemand komt tot hem dan door mij. Nou, in dat geloof wordt de ware gemeente gevormd. Dan gaat het niet om muren van gebouwen, dat zijn uiterlijkheden, zichtbaarheden, die hebben we wel nodig tegen regen, wind en zon, noem het allemaal maar op. Maar het gaat in de gemeente om de mens, de ware gelovigen, die Christus kennen als een verlosser, zaligmaker en heiland. En dan moet Christus in ons, door ons, zichtbaar worden. Niet door de kerkelijke paleizen, niet door de show die we soms in kerken halen, maar individueel zoals wij in deze wereld zijn. Moeten wij als kinderen van de Heer worden gekend. Het zou over Thessalonica gaan. Ja, het is inleidend. Inleiding 2. Thessalonica, wat voor stad was dat? Ze lag in het gebied dat we als Macedonië vandaag de dag kennen. Was daar de hoofdstad van. Ze lag aan een belangrijke handelsroute, de Egnatia. Mag u wel weer vergeten horen, een soort A zoveel, maar dan in de oudheid. Thessalonica werd in 318 voor Christus gesticht door een Macedonisch generaal, Cassander. En Cassander die vernoemde de stad die hij stichtte naar zijn vrouw. En zijn vrouw had die mooie naam Thessalonica. Thessalonica was de dochter van Philippus van Macedonië. Dus maar een beetje historie eromheen, maar toch wel aardig. En die Philippus van Macedonië was de vader van, ik denk, de bekendste Griek van de geschiedenis. En die heette Alexander de Grote. Dus Thessalonica, getrouwd met Cassander, was een zus, een halfzus van Alexander de Grote. Dan kunt u dat misschien wel een beetje plaatsen. Thessalonica was een handelsplaats, een metropool in de wereld van de oudheid. En die metropool toen had dezelfde kenmerken als de metropool die wij vandaag zien op aarde. Prostitutie, immoraliteit. We weten uit opgravingen dat het zichtbaar werd, pornografische afbeeldingen aan de buitenkant van de huizen. Zo werd door onze buurt getekend. Het geweld in Thessalonica was zo vreselijk dat men hele kleine ramen maakte in de woningen om het gespuis buiten te houden. Begrijpelijk. Zijn er lijnen te trekken naar onze wereld en naar onze cultuur? In onze wereld draait alles om handel. Alles draait om God Mammon. De beurzen, er zijn mensen die zijn er de hele dag mee bezig. En de rente, daar hebben we allemaal wel een beetje mee te maken, denk ik. En dat is voor heel veel mensen ontzettend belangrijk. Het kapitaal wordt aanbeden. En de geweldspiraal in onze wereld is ook zo taal. We worden overvallen. Nou ja, we weten het allemaal. Schietpartijen zelfs op, scholen, plofkraken, noem het allemaal maar op. Ik hoef het u niet voor te houden, want u leest die krant ook wel. Zelfs het nog niet geboren mensenleven is aan geweld prijsgegeven. En ik hoorde van de week, sinds 1973 wereldwijd, bij schatting, 1 miljard. Laat het even doordringen. 1 miljard, zo om de bij. Sinds 1973. Er zijn nu een kleine 8 miljard mensen op aarde. Ik weet een beetje hoeveel. Dat is onze wereld. En de genderideologie schildert de ultieme opstand tegen de schepper. Want wij mensen, wij vinden dat wij de schepping moeten verbeteren. Maar het maakt een diepste deel uit van het seksuele demoraal dat onze wereld tot een vunzige put heeft gemaakt. En in die wereld, toen en in die wereld nu, moet het evangelie gebracht worden. En de tegenstand toen en de tegenstand nu is van gelijk breed niveau. Weet u, de gemeente Thessalonica is mij opgevallen, die eerste brief. Daar worden helemaal geen minpunten genoemd van de gemeente. Dat vind ik opmerkelijk. U weet misschien, Johannes op Patmos heeft 7 brieven gegeven naar 7 gemeenten, die rondzendbrieven. Er zijn er 2 waar geen slechte dingen, geen verkeerde dingen van worden gezegd. Van die 7, weet u welke? Ik zal u helpen. Smyrna en Philadelphia. Daar wordt helemaal niks negatiefs van gezegd. Paulus heeft aan 7 gemeenten brieven geschreven. Sommige 2, maar het zijn er 7. Romeinen, Korinthe, Galaten, Efezen, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen, tel maar na. En dan heb je nog Timotheus en Titus, maar dat is aan personen. 7 gemeenten ook. En aan de brief aan de gemeente Thessalonica, daar leest u geen negatieve dingen van. En daarom denk ik ook dat het goed is voor ons om ons die gemeente als een spiegel voor te houden. Daar kunnen we van leren. Misschien ook wel afleren, wie zal het zeggen. Je kunt Efeze 4 lezen. En dan heb je een beeld van de ideale gemeente. De leer. U kunt het boek Handelingen lezen, dan heb je de geschiedenis van de gemeente. Maar als je de Thessalonicenzen leest, dan lees je de praktijk van de gemeente. En in dat eerste hoofdstuk zijn er zeker 5 aspecten. Ik denk niet dat ik ze alle 5 met u vanavond zal bespreken, maar we beginnen. En het eerste wat ik wil zeggen, het was een gemeente van verloste zondaren. Ja, dat lijkt een open deur. Maar is dat zo? Er is cultuurchristendom en er waren toen ook al gemeenten waar van alles fout zat. Maar dit was een gemeente van verloste zondaren. Niet gebonden aan de cultuur, zoals dat vandaag bij veel kerken het geval is. We hebben een traditioneel, een cultureel christendom dat niet vernield is door wedergeboorte. Waar veel van de bezoekers nog altijd als die eerste mens Adam zijn, vleeselijk, sterfelijk. Maar de tweede mens, wedergeboren mens, die heeft het eeuwig leven als een geestelijk mens. En ik denk, als ik dat zo lees in Thessalonicenzen, het waren daar echt geestelijke wedergeboren mensen. Zonder belijdenis, reiniging. Vandaag ontbreekt het in veel gemeenten. Je mag er nauwelijks nog over spreken. En soms krijg ik het gevoel dat vanaf de preekstoel juist de zonde gepropageerd wordt. Ik zeg het maar zoals ik het denk. Thessalonicenzen. Een gemeente van verloste zondaren. En dat staat eigenlijk al in vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, en let nu op, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Dat is de essentie. Je bent geneigd daar zomaar overheen te lezen. Het is het eerste zinnetje, een beetje ja, aanhef boven een brief zou je kunnen zeggen. Maar wat belangrijk is dat zinnetje? De gemeente die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Daar draait het om. Wanneer wij niet in Yahweh, niet in Christus zijn, dan zijn we geen verloste zondaren. En dit is dus een gemeente die wel in Christus is, zijn wel verloste zondaren. En daar begint de ware gemeente. En dan vervolgt de apostel, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan, wij danken God. Ook mooi, wij danken God. Altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Ik heb geen idee hoe u denkt over de Maranatha. Hoe u straks thuis of de komende dagen thuis aan de Maranatha gemeente denkt. Of misschien bent u aangesloten bij een andere kerk, 's morgens dat u daar naartoe gaat, zou allemaal kunnen. Maar hoe denkt u over die gemeente? En komt u ertoe om de Heere God voor die gemeente te danken? Kenmerkend is, die dank wordt gemotiveerd. Zonder ophouden denken we aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Dus die jonge gemeente die pas is ontstaan, die in die druk van die vunzige cultuur staat, die maakt werk van het geloof. Ze spannen zich met liefde in en ze volharden in de hoop. En daar komt het weer op onze Heer Jezus Christus. Het is een gemeente waar Christus centraal staat. Een aan Christus gewijd leven. Dat is niet een christendom dat aanrent achter populaire dominees. Die soms ook meer conferencier zijn dan geheiligde werktuigen. Ik zeg het maar. Het is ook niet het nalopen van christelijke concerten met christelijke artiesten waar je een onchristelijke prijs moet betalen om binnen te mogen komen. Maar er wordt werk gemaakt van het geloof. Met inspanning. met volharding op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, vers 4, geliefde broeders, van uw verkiezing door God, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest. Ik vind het verbazingwekkend wat de apostel in een paar zinnen weet te zeggen. We zien hier de drie-eenheid, mag ik het zo zeggen, actief. Ze zijn in God, in Christus en in de Heilige Geest. En dan die tekst. Maar ook met kracht van de Heilige Geest en met volle zekerheid. Met volle zekerheid. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Ik denk dat de volle zekerheid de bevestiging is die de Heilige Geest als vrede in ons hart legt. Dat wij zijn kind zijn. De volle zekerheid. Die mag u, die mag jij, wanneer je in Christus bent, ervaren. Dan kan de wereld om je heen tollen. Maar je blijft vast overeind, want je hebt de zekerheid een kind van God te zijn. Geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat is de bevestiging door de Heilige Geest. Hij geeft vrede of onrust. We kunnen mooi zingen. It is well with my soul. U kent het wel, is het in orde, is het goed met uw ziel. En dan gaat het niet om een melodie met een slepende tekst, een muziek. Maar dan gaat het om de ziel. Is het goed met jouw ziel? Ik denk dat de zekerheid ook onderscheidingsgaven moet geven. Dat is een beetje lastig. Want ik ben zelf spreker natuurlijk. Maar ik denk dat de Heilige Geest bij gelovige broeders en zusters, wanneer zij luisteren naar een preek, moeten kunnen onderscheiden. Heb ik nu te maken met iemand die de Heer Jezus persoonlijk kent? Heb ik te maken met iemand die zijn woord wil uitdragen? Of heb ik te maken met iemand die om wat voor reden dan ook een plek vooraan in de kerk krijgt op een preekstoel? Want u, denk ik, en ik, weet ik, heb wel eens mensen horen spreken en dan denk ik, ik zou je er wel af willen slepen. Dat meen ik. Maar goed, ik heb niet die autoriteit. Maar een geestelijk mens zal begrijpen wat ik bedoel. Die eerste 5 versen leren ons duidelijk één ding, dat alles ons in Christus moet plaatsen. We moeten in hem zijn. En dan kijken we nu nog naar Handelingen 17. Want daar lezen we het begin van deze gemeente Thessalonica. Dat is een stukje wat ik nog even af wil maken, als ik mag van u. De Handelingen 17, vers 1. Zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Dus ze komen in Thessalonica en daar is een synagoge. Ze gingen niet naar de kerk, die was er nog niet. Maar er was wel een Joodse synagoge. En Paulus is een Jood. Hij ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En 3 sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schrift. Dat is de gewoonte van de apostel. Hij sprak met zijn volksgenoten 3 sabbatten. Niet op de zondag, maar op de zaterdag. Een zondagse eredienst. Was ik nog niet. Ik vraag me ook af waar de Bijbel dat leert, maar dat is een ander onderwerp. Maar wat deed Paulus? En dat is waar het om gaat. Hij opende de schrift. En zette die voor hen uiteen. En dan moet u zich dat goed realiseren. Paulus is een Jood en hij is daar bij Joden en de schrift is alleen nog maar het Oude Testament, het Tanach. En hij begint dan hen uit te leggen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Dat is het eerste, misschien die eerste zaterdag, Sabbat, dat hij dat heeft uitgelegd. Hij zegt, als we de schrift lezen, dan zien we daarin dat de Messias moet lijden en moet sterven. Heeft hij nog niet over Jezus. Dus die boodschap moet eerst landen. En dan gaat hij verder. En dat deze Jezus de Christus is die ik u verkondig. Dus eerst die joden, er komt een Messias en lees jullie boek maar. Hij moet lijden en moet sterven. Oh ja, Paulus, dat klopt, je hebt gelijk. Nou, en ik weet om wie het gaat. Dat is dan het volgende punt van zijn preek. Het gaat om Jezus Christus die ik u verkondig. De schrift werd geopend. In Lucas 24, vers 32 komen we de Emmausgangers tegen. En die trekken met Jezus op, maar ze zien hem niet, ze herkennen hem niet. En dan later, als hij geopenbaard is, dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak, en dan komt het, en voor ons de schriften opende. En in Lucas 24, vers 25 gaat hij nog een stapje verder. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij legde uit, de Christus moet lijden en opstaan uit de doden. Dat moet voor de Joden een schok geweest zijn van hun Messias. Want dat was nooit verkondigd, maar hij legde het uit. Kunnen wij, nu gaat met een aantal mensen naar Christen voor Israël vrijdag, maar kunnen wij aan de Joden uitleggen waarom de Christus moest sterven? Dat is lastig, hè? Maar kunnen wij dat? Zouden we toch na 2000 jaar ondertussen wel moeten kunnen? Kunnen wij hen vervolgens vertellen dat Jezus die Messias is? Ik heb vanmiddag appcontact gehad met een vriend van mij. Die gaat komende woensdag naar Israël toe. Hij doet dat voor Israël en de Bijbel, kent u misschien wel, om daaraan aan de Joden het evangelie uit te leggen. Ik vind het dapper. Je moet het kunnen. Hij heeft, denk ik, die roeping van de Heere God. Paulus legde de Joden uit waarom hun Messias moest lijden en sterven. Om de wet te volbrengen. En dan, Handelingen 17 vers 4. Ja, die moet u lezen. Sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas, Silvanus in Thessalonicenzen, aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Nou, kunt u zich dat voorstellen dat we hier nu drie zondagen achter elkaar bij elkaar komen en dat dit dan de impact is op Veenendaal? Hebt u hem? Ze kwamen drie zaterdagen naar elkaar samen. Sommigen van de Joden raakten overtuigd, sloten zich bij Paulus aan. Van de godvrezende Grieken een grote menigte en de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Als dat nou eens weer zou mogen gaan gebeuren. Ik weet niet hoe. Maar ik denk dat het daarmee begint, dat u en ik, dat wij gewoon het evangelie meenemen naar buiten. De schaamte van ons afgooien. Want dan staan wij in dienst van hem die alle macht heeft. Waar zijn we bang voor? En ik denk dat het daar gebeurd is. Het was niet eenvoudig, want Paulus en de anderen hebben daar nogal wat te lijden gekregen. Ze hebben de benen moeten nemen. En dan schrijft Paulus in vers 5, 1 Thessalonicenzen 1. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen. Dat is onmakkelijk. Maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met die volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Paulus zegt als het ware, als ik nu achterom kijk, hij is inmiddels al een eindje verder gereisd, het zal een halfjaartje later zijn. Als ik nu achterom kijk en ik denk aan wat er gebeurde, dan weet ik dat het evangelie niet alleen met woorden tot u gekomen is. Want hij had inmiddels berichten gehoord, die waren hem nageijld. We kunnen prachtig zingen. Daar is kracht. Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En misschien doen we dat uit volle borst. Maar ik heb zo dikwijls het idee. En ik sluit mij daar helemaal bij in. Ik ben niet anders dan wij hier bij elkaar zijn. Dat de gemeente, wij vandaag de dag zo krachteloos zijn. Gebonden aan tradities. Moet een werkgroep komen, kan het wel, mag het wel. En ondertussen is de kans verkeken. We zijn zo zwak in geloof geworden dat er amper nog geloof gewekt wordt. En ik ben onder de indruk gekomen van Thessalonicenzen. Van Paulus die daar die synagoge binnenging. Die is daar aangepakt, je moet het maar verder lezen in Handelingen, hoe die geschiedenis daar gegaan is. Dat is heftig geweest. Maar hij heeft het volbracht. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heer, onze Heiland. In de kracht van de Heilige Geest, die ons gegeven is tot troost en tot bemoediging. Mogen de Heer ons kracht en vrijmoedigheid geven om dat woord uit te dragen. En misschien mogen wij nog wonderen meemaken, de tijd waarin wij nu leven, tot Gods eer. Amen. Ik ben niet aan die 5 punten toegekomen. De eerste heb ik zo'n beetje behandeld. Maar wie weet, komen we elkaar nog eens tegen. We willen samen de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, wanneer wij zo die geschiedenis lezen. Thessalonicenzen, de brief die de apostel schreef. Wat hij gehoord had, dat het werk wat hij in die plaats heeft mogen verrichten niet te vergeefs was. En hoe wonderlijk is het, Heer, dat hij daar 3 sabbatten na elkaar aan uw volk het woord heeft uitgelegd, de schrift heeft geopend. En hoe geweldig, Heer, is het dat u dat werk hebt gezegend en dat wij die ommekeer zagen bij sommigen van de Joden. Uiteindelijk zal straks die rest behouden worden. Dan zal het voor uw volk anders worden. Wij bidden voor hen. We lezen, Heer, dat er van de Grieken, de heidenen, velen tot geloof gekomen zijn. En zelfs ook onder de vooraanstaande vrouwen, in die tijd van invloed, ook velen tot u gekomen zijn. En dat is wat uw woord nog altijd kan doen. U wilt daar kracht aan verlenen. U wilt daar uw zegen op laten rusten. Help ons uw woord te openen. Met elkaar hier, zoals nu. Maar help ons om het woord ook te openen bij en met en voor anderen. Ook als het lastig is, als het moeilijk is. Geef ons dan kracht, geef ons van uw geest. En leid ons met elkaar zo op uw weg. Dat is de weg van de Heer Jezus. Die alle lof, alle dank, alle eer en alle glorie toekomt. Wij prijzen u. Voor de komst van uw Zoon. In Jezus' naam. Amen. Het wordt weer die harde bank. Want we gaan zingen uit de bundel Johannes de Heer. Supplement is later toegevoegd. Zit bij mij in de bundel helemaal achterin. Sommige mensen plakken het supplement voor in. Mag ook. Als u maar 893 opslaat. 893. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Zeg ik niet goed? Moet het 883. Ben ik helemaal fout? Heb ik hier zoiets fout staan? 983. We zijn het eens met elkaar. We hebben het in de groep gegooid. We zijn eruit gekomen. De consensus is bij 900. Lees ik het weer fout. 983. Het eerste en het tweede couplet. Nou, ik heb u gezegd dat het een preek van 5 punten was. Hè? Althans, 5 punten zou ik nog bespreken. Misschien denkt u, die man zegt maar wat. Maar ik zal ze u vertellen. Als eerste dus de ware gemeente, gemeente van verloste zondaren. Nou, verder waren we eigenlijk niet gekomen. Een gemeente van navolgers. Staat in het Grieks een heel mooi woord, mimetai. Eigenlijk imiteren. Een gemeente die bereid is kruis te dragen. Dat is het punt. Een gemeente met zendingsijver. En ja, we waren een aardige gemeente. Met hoop op de terugkomst van de Heer. Misschien komt dat nog eens uitvoerig aan de orde. We willen tot slot met elkaar gaan zingen. 838. 1, 3 en 5. Ik mag u nog wijzen op de collectebus die daar bij de uitgang staat. Misschien wilt u het werk ondersteunen. 838, 1, 3, 5. Ik nodig je uit te gaan staan, dan bidden we om de zegen van de Heer, waarna we staande dit met elkaar zingen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Oh.